Goedemiddag, broeders en zusters en allen die met ons meeluisteren. Hier is de Zuidhovenkerk met een hele bijzondere dienst. 17 jonge mensen doen belijdenis en 1 wordt er gedoopt. Onze voorganger is dominee Vogel, de organist is Aart van Andel. En piano Gerard Putters en cello Jaap Putters en trompet David Krijgsman. Wij beginnen met Psalm 84, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 84, vers 1 en 2 uit het liedboek. Daarna stil gebed. En daarna zingen wij gezang 217 uit het liedboek. Jezus leeft en ik met hem. Heel psalm, heel gezang 217. Daarna komen de gebeden. De schriftlezing is uit Lucas 24. Lucas 24, vers 13 tot 35. Lucas 24, vers 13 tot 35. Daarna zingen wij lied 640 uit de opwekkingsbundel. Heer, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Dat is een psalm naar psalm 121. Maar het is lied 640 uit de opwekkingsbundel. Daarna is de verkondiging, blijf bij ons. Na de verkondiging zingen we uit psalm 56, vers 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Psalm 56, vers 5 en 6. Dan is de lezing van het belijdenis- en doopformulier. En dan zingen we lied 150. Lied 150, een bundel uit op de toonhoogte. Heer, u bent de leven, de grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 3 versen zingen we daaruit. En daar is gebed. En dan zingen we de geloofsbelijdenis. Dan zingen we de geloofsbelijdenis. En na de geloofsbelijdenis en bediening van de doop zal de gemeente zingen gezang 456, zegen hen al goede, neem hen in hun hoede en verhef uw aangezicht over hen en geef hen licht. En daarna zingen de nieuwbelijdende leden lied 136 uit de opwekkingsbundel, Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Dat is lied 136 uit de opwekkingsbundel, waarna we samen nog zingen Heerlijk is uw naam. Dat is lied 379 van de opwekkingsbundel. En daarna zijn de dankzeggingen en de voorbeden in het samen van de gaven. En dan eindigen wij met het zingen van U zij de glorie. Dat is lied 88 uit de bundel uit Allermond. U zij de glorie, alle 3 de versen. En dan ontvangen we de zegen. We wensen u ook thuis een hele goede dienst en een hele fijne, gezegende Pasen.
We mochten vanmorgen al herinnerd worden aan het paasfeest. We mogen ook vanmiddag weer herinnerd worden aan het paasfeest. De Heer, Jezus Christus, Gods Zoon, is waarlijk opgestaan. Halleluja. Dat willen 17 jonge mensen ook vanmiddag belijden voor hun God, voor hun Heer. En bij deze ook allemaal hartelijk welkom als gemeente. In het bijzonder alle gasten, vrienden, familie van die belijdenis doen. Allemaal hartelijk welkom en ook de luisteraars thuis. En tevens zal ook de doop worden bediend aan Richard Bostelaar. We willen deze dienst zingen zoals dat aangegeven. Met Psalm 84, vers 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe goed is mijn Heer. En wat zou ons hart nog liever wensen dan dat wij juichend hem ontmoeten. En dat willen we staande doen. Dus ik wil dus vragen te gaan staan en dan samen te zingen. Kerkraad wens u een goede en gezegende dienst.
Bidden we nu in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf. We belijden dat onze hulp staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jezus leeft en ik met hem. Het is Pasen en daarom willen we op deze dienst van belijdenis, dit lied zingen. Jezus leeft en ik met hem dood. Waar is uw schrik gebleven? Zullen samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We willen u heel hartelijk danken dat het vandaag Pasen mag zijn. En dat we met elkaar hier in de kerk mogen zijn. Zeker ook met deze 17 mensen die straks ook belijdenis van het geloof willen afleggen. We zijn er lang mee bezig geweest. Sommigen zijn daar jaren mee bezig geweest om daar een keuze in te maken. En nu is het eindelijk zover. Na alles wat we in het afgelopen jaar ook besproken hebben, waar we over nagedacht hebben, waar we nog eens over nagedacht hebben. En nu zijn we hier op deze dag van Pasen. Om eigenlijk dat ene te vragen aan u. Of u bij ons wil blijven. En daarvoor zijn we hier met hen samen. Maar we zijn er ook omheen als gemeente. Als familie, als vrienden, als bekenden. We zijn hier samen om dat ook van hen te horen, maar ja, we vragen ook van u, geef dat het ook ons aller belijdenis mag zijn. Dat we niet zonder u verder willen. Blijf bij ons. Heren, we danken u dat we mogen weten dat we niet achter iets schimmigs aanlopen. Het is Pasen en het graf was leeg. Jezus is opgestaan. En hij heeft het zelf beloofd. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. En alle dagen, dat zijn de dagen van waarop we geboren werden. Dat zijn de dagen waarop we onze dingen doen. Zijn de dagen ook tot aan ons sterven. Dat is ook een dag als vandaag. U bent niet degene van vroeger. U bent niet iemand uit een boek. U bent degene die vandaag onder ons is. Omdat u opgestaan bent uit de dood. En dat u die dood heeft overwonnen. En dat u juist daarom ook tot ons kan spreken en tot ons kan komen. Omdat het niet een verhaal is van vroeger alleen. Maar het verhaal van ons leven. Woorden van eeuwig leven. Zegent u ons als we hier vandaag, vanmiddag bij elkaar zijn. Als heel direct betrokkenen of wat meer op een afstand. Maar geef dat we een gezegende dienst mogen hebben. En dat we dat met ons mee mogen nemen. Als we straks hier weer vandaan gaan. Dat we het weten, zonder u gaat het niet. We danken u dat u ons hier in veiligheid gebracht hebt. Een dag als vandaag denken we aan hen die we hier graag bij hadden willen hebben. Wellicht denken sommigen aan hun grootouders die hier niet bij kunnen zijn. We weten van de vader van Marieke die gemist wordt juist op een dag als vandaag. We denken ook aan vrienden die er niet bij kunnen zijn. Heren, zorgt u goed voor ons allen en wees u ons nabij in al onze gedachten. We denken ook aan hen die we graag hier een keer hadden zien staan. We denken aan andere kinderen en kleinkinderen. Misschien die van u vandaan zijn gegaan. Heren, we bidden van u, houdt u ze vast en brengt u ze tot het belijden in uw naam, waar dat dan ook is. Zegent u ons allen en houdt u uw verbond. We danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Zegent u ons in alle dingen, in het spreken, in het luisteren, in het zingen, in het muziek maken. Alle dingen, geef ons rust en vrede in u. Denkt u aan hen die met ons verbonden zijn, via de kerktelefoon of het internet. Zegent u heel uw kerk, voor heel deze wereld. Voor ons is belijden vrij eenvoudig. We bidden voor uw kerk die vervolgd wordt. We bidden voor uw kerk in Noord-Korea. We bidden voor de kerk in Arabische landen. Geef kracht en sterkte. Heren, we danken u dat wij het in vrijheid mogen doen. Maar geef ons dezelfde betrokkenheid als zij allen. Zo komen we tot u en we bidden van u. Wees ons nabij, uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan luisteren naar het vervolg van Lucas 24.
We lezen vanmiddag Lucas hoofdstuk 24, de verzen 13 tot en met 35. En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, 60 stadiën van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. En ze spraken met elkaar over al wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl ze daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. Hij zei tot hen: wat zijn dit voor gesprekken die gij al wandelende met elkaar voert? En ze bleven met somber gelaat staan. Een van hen, genaamd Kleopas, antwoordde en zeide tot hem: zijt gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet wat daar deze dagen geschied is? En hij zei tot hen: wat dan? Ze zeiden tot hem: hetgeen geschied is met Jezus de Nazarener, een man die een profeet was, machtig in woord en werk voor God en het ganse volk. En hoe hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag sinds dit geschied is. Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen. Ze waren in de vroegte bij het graf geweest en hadden zijn lichaam niet gevonden. En zijn toen komen zeggen dat ook zij een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En enige van de onze zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden als de vrouwen ook gezegd hadden. Maar hem hebben ze niet gezien. En hij zei tot hen: o onverstandige en trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. En ze naderden het dorp waar ze heen gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen sterk bij hem aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. En hij ging binnen om bij hen te blijven. En het geschiedde, toen hij met hen aanlag, dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en het hun toereikte. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. En ze zeiden tegen elkaar: was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende? En ze stonden op en keerden terzelfde tijd terug naar Jeruzalem. En ze vonden de elven en die bij hen waren vergaderd. En deze zeiden: de Heer is waarlijk opgestaan en aan Simon verschenen. En ze verhaalden wat onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood.
Zover de schriftlezing. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. We willen straks in de preek stilstaan bij deze woorden uit vers 29. En ze drongen sterk bij hem aan en zeiden: blijf bij ons. We zingen eerst het lied: ik hef mijn ogen op naar de berg. Straks na de preek zingen we Psalm 56, vers 5 en 6. En er is een regel weggevallen, dus daar kunt u er nu alvast over nadenken. Niet te lang, maar bij het vers 6, het laatste tweede couplet dus van Psalm 56, daar staat: zo wordt door mij zijn naam altoos verheven, zo wordt zijn lof vergroot. Dat moet u nog even bijdenken en onthouden. Zo wordt zijn lof vergroot. En je geloof belijden op de dag van Pasen. Als je de geschiedenissen van Pasen zo leest, dan kom je een aantal geloofsbelijdenissen tegen. Heel bekend is dat van Maria van Magdala, die Jezus ontmoet en denkt dat het de hovenier is, de tuinman. Maar als Jezus haar naam noemt, dan zegt ze: Rabboni, mijn meester. En als je de lading daarvan proeft, dan proef je het hele geloof. Thomas is ook zo'n bekende. Thomas die er niet bij was toen Jezus voor het eerst verscheen, dus na het gedeelte dat we gelezen hebben. En uiteindelijk zegt Thomas, als die Jezus ziet, mijn Heere en mijn God, een heel, heel duidelijke geloofsbelijdenis. Vanmorgen hebben we ook al een geloofsbelijdenis gehoord. Hoewel dat wel een beetje een vreemde geloofsbelijdenis was. Want die discipelen, toen die vrouwen waren komen vertellen dat Jezus was opgestaan, zeiden ze: het is onzin, zotteklap. Nou ja, dat is ergens ook wel een belijdenis. En wat dacht je van Petrus die aan de oever van het meer zit met Jezus. En dat Jezus drie keer aan hem vraagt: heb je mij lief? En dat Petrus zegt: u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Geloofsbelijdenissen in alle soorten en maten dus. Vanmiddag hebben we ook een geloofsbelijdenis voor ons. Blijf bij ons. Ja, het lijkt wel een beetje een kale belijdenis. Van, nou ja, heb je nou niks meer te zeggen? Alleen maar die vraag: blijf bij ons. En ja, het is inderdaad eerder een vraag dan een belijdenis. Maar ja, wat bedoelen we nou eigenlijk, hè? Als we zeggen van: we belijden het geloof. Maar je zou kunnen zeggen van: nou, dat betekent dat we vandaag heel veel dingen gaan vertellen over hoe, wat wij vinden en wat wij allemaal voelen en wat wij allemaal weten en allemaal kennen. Nou, dat kan. Dat kun je doen. Maar of dat het nou helemaal is, dat weet ik ook niet. Het geloof belijden is ook weer wat anders dan je geloof verklaren. Is ook weer wat anders dan zeggen wat je erbij voelt. Het geloof belijden is zeggen wat je van God vindt. Wat je van de Heer Jezus vindt. En als je dan zegt: blijf bij ons. En als je daar ook nog eens heel sterk op aandringt, en ze drongen sterk bij hem op aan: blijf bij ons. Ja, dan beleid je met andere woorden: ik kan niet zonder u. U moet bij me blijven. Nou, dat is de belijdenis van vanmiddag. U moet bij me blijven. Blijf bij ons. We gaan eerst eens luisteren naar deze heel prachtige geschiedenis die zo heel erg past op in deze tweede dienst van Pasen. Twee mannen keren in de middag terug naar het dorpje Emmaus. En waarschijnlijk ligt dat dorpje Emmaus zo'n 11 kilometer ten noordwesten van Jeruzalem op de weg naar de kust. Beetje snel lopen, 2,5 uur. Maar je vraagt je af, waarom blijven ze daar nou niet gewoon in Jeruzalem bij de andere discipelen? hebben van alles meegemaakt. Maar waarom blijven ze nou niet? Nou, het lijkt wel een beetje of ze de moed hebben opgegeven. Ze hebben 3 dagen gewacht. Ze hebben 3 dagen stil bij elkaar gezeten. Nou, ze zullen wel wat gezegd hebben. Maar ze zullen heel weinig gesproken hebben. Ieder zal zijn eigen gedachten gehad hebben. En ze hebben dus naar elkaar gekeken. En elkaar wat ingeschat. En gedacht van, ja, ik kan wel denken dat ik het net iets beter deed dan hij. Maar dat valt ook weer tegen. Maar Petrus zal misschien wel gezegd hebben wat hij gedaan heeft daar in de hof van de hoge priester. Maar ja, ach, dachten ze, zou ik het nou anders hebben gedaan? Kom op, Petrus, we hebben allemaal Jezus in de steek gelaten, jij niet alleen. Niemand van ons had de moed om nog voor hem op te komen. En trouwens, Jezus wilde dat zelf niet eens. Weet je nog, Petrus, daar in de hof, toen jij met dat zwaard begon te slaan? Dat deed jij tenminste nog wel. En jij ging daarna nog wel met hem mee. Maar hij zei dat je ermee op moest houden. Hij liet zich gewoon wegvoeren. En hij heeft geen enkele poging gedaan om zichzelf vrij te pleiten. Misschien hebben ze ook wel gedacht en tegen elkaar gezegd. Die mensen die daar allemaal stonden te spotten bij dat kruis. Die hebben ergens nog wel gelijk ook. Waarom heeft Jezus zichzelf niet van het kruis afgehaald? We hebben toch allemaal gezien wat hij gedaan heeft. Hij liep op het water, weet je nog wel? En die jongen van Nain, die hij zomaar levend maakte. En wat dacht je van Lazarus, die ook al 3 dagen in het graf lag? Waarom deed hij dat nou niet? Wat is de bedoeling er nou van? Had je er trouwens nog op gerekend dat Jozef van Arimathea zou komen? En dat hij nog zo goed begraven zou worden. Maar ja, hoe moet het nou verder? En als dan plotseling op die zondagmorgen bij de discipelen die vrouwen komen binnendraven en met verhalen komen dat Jezus zou zijn opgestaan, dan kijken ze elkaar wat aan. Ja, die vrouwen toch. Wat een kletspraat. Was het maar zo. Ja, Petrus en Johannes zijn wel even wezen kijken. Het is wel een vreemd verhaal, maar ja. Stel je voor dat die vijanden van Jezus zijn lichaam hadden gestolen. Het is toch eigenlijk werkelijk ten hemel schreiend dat ze zelfs nu Jezus niet met rust kunnen laten. En je ziet ze gaan, die 2 Emmausgangers. Ze zeggen, nou van ons hebben jullie geen last meer. We weten het ook niet, we gaan weer terug naar huis. En jullie gaan ook naar huis, jullie gaan naar Galilea en jullie blijven hier in Judea. Het is over. We gaan alvast. Het was een mooie tijd. Broeders, het beste. Wie weet zien we elkaar nog eens. Sterkte in de verwerking van alles. En daar lopen ze dus. Van Jeruzalem naar Emmaus. En het leven gaat zijn gewone gang weer. Jezus, een steen in de vijver. Even een rimpeling. Weg is het. Hoe zou u die 2 mensen nou kunnen omschrijven? Als mensen die het gewoon scherp zien, nuchtere mensen. Ja, het is nou eenmaal zo. Aanvaarden moet je, het is nou eenmaal zo. Ze zien de werkelijkheid goed onder ogen. Of zijn het deserteurs? Mensen die weglopen. Terwijl ze hadden moeten blijven. Nou ja, het antwoord op deze vraag, wat het nou zijn, dat hangt ook een beetje van jezelf af natuurlijk. Ja, van welke kant je het bekijkt, maar ook van welke kant u en jij het bekijkt. Wat vind je van jezelf? Blijf je? Of ga je weg? Ben je een deserteur of een realist? Maar daar lopen ze. Er staat heel mooi vertaald dat ze van gedachten wisselden. Nou, er staat eigenlijk zoiets dat ze wat aan het kibbelen zijn. dat ze oneenigheid hebben over wat er gebeurd was. Ze lopen daar met hun teleurstelling en ze reageren dat op elkaar af. Dat begrijpen we wel. Maar plotseling komt er iemand met een meeloper. Ze lopen eigenlijk van Pasen vandaan, maar de opgestane Heere die gaat hen terughalen. Hij loopt achter hen aan en loopt met hen op. Maar dat merken ze niet. Er staat dat hun ogen bevangen waren, zodat ze hem niet herkenden. Ja, wie heeft dat nou gedaan, hun ogen bevangen? Je zou kunnen zeggen, heeft God dat nou gedaan? Of heeft de duivel dat gedaan? Of zijn dat gewoon wat te gemakkelijke oplossingen? Als je nou met Pasen, en niks van merkt eigenlijk dat het Pasen is. Als je Jezus niet ontmoet, is dat nou zijn schuld of is het de schuld van de duivel? Kan het ook gewoon niet zo zijn dat je zelf met je oren dicht zit en dat je je ogen verblindt? Maar laten we het daar maar op houden. Maar die vreemdeling, voor hen een vreemdeling, begint met hen te spreken. Wat zijn dat nou voor gesprekken die jullie al wandelend met elkaar voeren? Waar heb je het nou over? Ze staan plotseling stil. Waarom bemoeit die man zich met hun gesprekken? En een beetje korzelig antwoordt Kleopas, een van de twee: u gaat me toch niet vertellen dat u dat niet kunt bedenken? Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet wat er in deze dagen daar gebeurd is? Nou, het is niet helemaal waar dat ze het daarover hadden. Ze kibbelen wat over andere dingen en Jezus zal dat best weten, maar vooruit. En die vreemdeling, die antwoordt: wat dan? Nou, dan gooien ze het eruit. Nou, dat wat er met Jezus van Nazareth gebeurd is, een man die een profeet was, machtig in woord en werk voor God en het hele volk, werkelijk waar. Wat hij niet allemaal gedaan heeft en gesproken heeft. Maar de overpriesters en de oversten van het volk hebben hem laten kruisigen. En we dachten nog wel zo dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar het is over. En Jezus laat hen praten. Hij weet precies waar ze het over hebben. Hij laat hen praten. En ze spreken prachtige dingen over hem. Wie hij was, een profeet namelijk. Wat hij gedaan had, zijn woorden en zijn werken. Voor wie ze hem hielden, dus degene die Israël verlossen zou. Maar ook vertellen ze, zo tussen de regels door, hoe hun verwachtingen en hoop eigenlijk helemaal stuk geslagen was. Het is over. Er is iets gebeurd waar een grens aan is. Waar je niet overheen kunt. Het is over. Het leek zo. We dachten nog wel dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar hij is het blijkbaar niet. We hebben nog even gewacht, maar het is nu al de derde dag. Nu kun je helemaal niks meer verwachten. Ja, er komen nog een paar vrouwen, vertellen ze ook. Die vertellen dat hij leeft. Maar wie gelooft dat nou? Jezus laat hen spreken. En dat is wel mooi, hè? Hij hoort alles van ons. Als hij zo naar ons luistert, als we tegen hem spreken, dan hoort hij wat we zeggen. Terwijl hij het wel weet natuurlijk. Er staat in Psalm 139, hij kent van verre mijn gedachten. En de Heer Jezus zegt zelf, van: nou, als je bidt, nog voordat je spreekt, zal mijn Vader je antwoorden. Hij weet wat je nodig hebt. Dus hij weet het allemaal wel. Maar hij laat het die mensen, hij laat het ons gewoon zeggen en denken en voelen. Maar hij doet nog wat anders. Want dat is op zich heel mooi, dat die mensen zichzelf kunnen uitspreken. En we zeggen tegenwoordig, nou, dat moet je ook doen, je moet jezelf kunnen uitspreken. Maar ja, waar we het vaak bij houden is dat je zegt, van: nou, fijn dat je het zo voelt, fijn dat je het onder woorden kon brengen. Maar Jezus gaat er ook nog iets tegen inbrengen. Over Pasen. Over zichzelf. En op zo'n manier dat de Bijbel voor hen duidelijk wordt. Maar geef ze eerst een reprimand. Hij zegt, o onverstandige en trage van hart, dat jullie nou niet alles geloofd hebben wat de profeten gesproken hebben. Je hebt wel gedachten over Jezus, maar zijn dat nou echt gedachten van de Bijbel of je eigen gedachten? Je weet het zo goed. Maar weet je het nou echt goed? Ik spreek maar in de tegenwoordige tijd. We zeggen zoveel, we vinden zoveel. Maar hoe weet je dat nou? Ja, maar zo is dat toch, zo staat dat toch in de Bijbel? Waar staat dat dan in de Bijbel? We hebben het geregeld gehad op de vrijdag en de donderdagavond. Dat we gedeelten met elkaar lazen en dat je dacht van, nou, dat staat er ongeveer in de Bijbel. Maar als je dan leest, dan staat toch heel wat anders. We zitten soms zo gevangen in onze eigen gedachten, in onze eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. En we denken, nou ja, zo staat het ook ongeveer in de Bijbel, want dat weet ik wel. Ik weet ongeveer wel wat daarin staat. Maar de Heer Jezus zegt tegen die mensen die een hele tijd met hem opgetrokken zijn. Jullie zijn onverstandig en traag van hart. Je begrijpt er ook helemaal niks van. Heb je echt wel eens geluisterd? En zoals het vanmorgen hier in de kerk ging over dat de engel tegen die vrouwen zegt. Weet je niet dat hij dat gezegd heeft? Herinner je dat hij dat gezegd heeft, dat hij zou opstaan? En Jezus gaat de schriften uitleggen. Duidelijk maken waar het nu eigenlijk om gaat. Om de dingen die ze zomaar hadden kunnen weten. Moest de Christus niet lijden om tot zijn heerlijkheid in te gaan? Was dat nou niet de boodschap van de profeten? En Kleopas en die ander, die dachten dat dit Jezus was die Israël verlossen zou. Nou, dat is hij ook. Hij moest deze weg gaan. Jezus laat dan zien vanuit het hele Oude Testament dat dat de weg was die God al bedacht had. Die eigenlijk gewoon niet konden oplezen uit de schriften. God moest zelf komen om onze schuld te dragen. Daar gaat het om. Want waarom kwam Jezus? Nou, niet voor de aardigheid, niet omdat mensen op hem zaten te wachten, maar omdat God dacht, mensen redden het niet, mensen doen het niet, mensen kunnen het niet. En hij kwam om zelf als het lam Gods de zonden der wereld weg te dragen. En die oude profeet Jesaja zei het al, hij werd om onze zonden doorboord. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Moest het dus niet allemaal zo lopen? Zie je dan niet dat het kruis van Golgotha daar moest staan? Dat Jezus daar moest hangen? Voor jou, voor jullie, voor ons. En zo loopt Jezus met hen mee. Met hen op. Op weg naar Emmaus. Hoe lang is dat geweest? Nou, 2 uur. Hoe lang is Jezus met jullie opgelopen? Nou, heel lang denk ik. Wat langer dan 2 uur. Al die jaren van je leven. Zonder dat je het zelf in de gaten had. Het is niet bij jullie allemaal op dezelfde wijze gegaan. Maar de meeste van jullie, toen je klein was, werd er voorgelezen uit de kinderbijbel. Ging naar de kerk, naar de zondagsschool. Ging naar de catechisatie. En was er ook bij toen het anders liep. En je later van hem hoorde. Maar daarvoor liep hij al mee. Jezus is mee opgelopen. Ik denk dat we het zo mogen zeggen met jullie. Jezus is mee opgelopen. In je leven. Alles wat er was en niet was. Ja, daar staan we niet altijd bij stil. En ik weet zeker dat je daar lang niet altijd bij stil hebt gestaan. En dat weten we allemaal wel. Tenminste, ik kijk ook een beetje naar mezelf. Als nog thuis vroeger uit de Bijbel werd gelezen. Toen we naar de kerk gingen. Naar de catechisatie gingen. Nou, dat was lang niet altijd het grote feest van, jippie, ik mag weer naar de catechisatie. Of jippie, we gaan weer naar de kerk. En als pa dan een lang stuk voorlas uit de Bijbel, dacht je van, nou kan die ook wel weer. Zo is het toch. Hoeveel momenten zijn er ook niet gewoon aan ons voorbij gegaan? Nou ja, denk eens aan die Emmausgangers. Ze hadden niet eens in de gaten dat Jezus er was. En ze lopen daar te kibbelen. En met hun eigen gedachten rond te lopen. En hun eigen frustraties rond te lopen. En Jezus is er. En die loopt met hem op. Maar weet je wat nou zo vreemd is? Dat die vreemdeling voor hen dat allemaal zomaar tegen hen kan zeggen. En wat is het vreemd dat er helemaal geen reactie komt. Maar dat ze, ja, dat ze beginnen te zien dat het inderdaad zo moest. Is het eigenlijk ook niet heel vreemd dat het zo in de loop van de tijd voor jezelf is gaan dagen? Dat het zo langzamerhand een deel van je leven is geworden. Ik denk dat dat een geweldige ontdekking is. Als je in je leven, door alles wat je hoort, door alles waar je mee in contact bent gekomen, dat je het licht van Christus begint te zien. Als een licht dat niet alleen maar iets is uit een boekje. Iets van de zondag, maar iets van, ik zou haar zeggen, in eerste plaats van maandag tot en met zaterdag. Dat het iets wordt van je leven dat je zegt van ja, maar ook al heb ik er vaak niet bij stilgestaan. Ook heb ik het vaak niet in de gaten gehad dat hij met me opliep. Maar hij was er. En ik ben het zo langzamerhand gaan zien. En prachtig. Als je zo het licht ziet, begint te ziet schijnen. Ook al was je er niet eens van onder de indruk of van onder de gedachte, gemeente. Dat het vanmiddag ook weer Jezus is die met u oploopt. Dat het Jezus is die ons hart laat branden. Hij die nuchtere realisten gaat terughalen. Mensen die zeggen, nou, het kan helemaal niet. Haalt ze terug. Hij die deserteurs gaat terughalen. Hij die de jongeren uit de gemeente komt ophalen. En met hen oploopt in het leven. Hij die ook u allen komt ophalen naar Pasen. Als je denkt, nou, het zal weer zo gaan als andere jaren. We zingen wat liedjes en morgen is het weer over. Of overmorgen vooruit. Ze doen maar zo weinig, die klanken. Dat gaat elk jaar zo. En elk jaar doen de mensen belijdenis. En nou ja, dat is dan mooi. Maar die dag daarna, die week daarna, die maanden daarna. Ach, hij spreekt. Hij steekt zijn licht op in de kerk. Hij steekt zijn licht op in je hart. Laat hem spreken. Laat hem met je oplopen. Wijs dat niet af. En als die vreemdeling dan zo met hen spreekt, is het plotseling alweer dat ze het dorpje Emmaüs naderen. En Jezus doet net alsof hij verder wil gaan, niet verder wil spreken, maar ze moeten wel verder luisteren. Want het is niet genoeg voor hen. Ze zijn de schriften gaan begrijpen. Het is nog geen Pasen. En dan komt onze tekst. Een geloofsbelijdenis. Hè? Een geweldige geloofsbelijdenis. Een geweldig geloof is een geloof dat weet waar je moet zijn. Dat is een groot geloof. Een geweldig geloof is er bij de Heer Jezus op aandringen. Blijf bij ons. En dat doen ze, ze dringen er bij hem op aan, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. Het is een hele andere reis geworden dan ze gedacht hadden, maar die vreemdeling moet blijven. En Jezus gaat mee. Ze gaan eten. En naar goed Oosters gebruik is de gastheer, hij gaat voor in gebed, in dankzegging, spreekt de zegen uit, breekt het brood en geeft beide mannen een stuk van het brood. En dan doet God de rest. Hun ogen werden geopend. En hun mond zakt open van verbazing. Die vreemdeling, dat was Jezus. Tijdens het breken van het brood herkennen ze hem. Wat betekent dat? Nou, dat betekent niet dat de mouwen van Jezus beneden zijn polsen zakten en dat ze zijn wonden zagen. Je zag opeens dat heel vertrouwde beeld weer van hun meester. Dat breken van het brood, dat zien ze. Bij brood en beker, bij het avondmaal. En dan zien ze opeens wie hij is. En weg is hij. En ze kijken naar elkaar en ze zeggen tegen elkaar, hey, jij had dat toch ook? Was ons hart niet brandende in ons? Toen hij onderweg tot ons sprak en de schriften opende. Nou, eindelijk is het Pasen. En nou, daarom moet er één ding heel hard nodig gebeuren. Ze moeten letterlijk op een schreden terugkeren. Ze hadden niet weg mogen gaan. Hoeveel gaan van Pasen? De Heer is waarlijk opgestaan. En ze gaan terug naar Jeruzalem en ze zullen er veel korter over gedaan hebben. En ze komen binnen en ze zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. Ja, dat weten wij ook. En Simon heeft hem gezien, zeggen de anderen. En ze hoeven helemaal niks te vertellen. Behalve dat ene, toen hij dat brood brak, toen zagen we hem. Nou, dat is die ook, de heiland. Ten voeten uit. Die zegenende handen, die uitdelen. En zoals er staat in de psalm, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Toen herkenden we hem. We herkennen hem. En wij herkennen hem als hij gaat spreken. Ja, door zijn woord heen, de Bijbel. Ja, dat is zo. Maar de Bijbel, dat is niet zomaar een boek dat klopt. Nee, daar hoor je een hart in dat klopt. De stem van de goede herder. En dat was het wat het ook bij die twee mensen wakker maakte. Was ons hart niet brandende. De Heer Jezus vertelde niet een verhaal van hoe het nou precies allemaal was. Maar hij vertelde het zo dat hun hart ging branden. Het was de stem van de goede herder. Jullie zeggen, blijf bij ons. En ik hoop niet dat jullie de enigen zijn die dat zeggen. Ik hoop dat we dat allemaal zeggen. Dat we het allemaal meenemen. Blijf bij ons. Want zonder u gaat het niet. Maar jullie zeggen het ook. Blijf bij ons. Is dat nou een geweldige geloofsbelijdenis? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het de grootste geloofsbelijdenis is. Meer dan genoeg. En we hopen dat jullie daarin gesterkt worden. Als je ook in het vervolg hier aan de tafel bij het avondmaal de Heer Jezus zelf het brood ziet breken voor jullie en voor de zonde van deze hele wereld. Amen. Ja, ik moet iets vragen aan een van de tantes van jullie, en dus de tante van Lea, of die even naar de ruimte wil gaan. De tante van Lea, die zou voor Lea zorgen, ja. Ik wou haast heel wat dingen over jullie zeggen, maar dat is niet nodig. Dus niet jullie tante, maar de tante van Lea natuurlijk, ja. Geliefde broeders en zusters, jullie zijn hier gekomen om voor het aangezicht van God en voor zijn heilige gemeente belijdenis te doen van het geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkenraad jullie aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand bezwaren zijn ingebracht, willen we jullie in de gelegenheid stellen belijdenis af te leggen. We horen eerst de woorden die ingaan op de betekenis van de heilige doop. De doop die de meesten van jullie als kleine kinderen hebben ontvangen. Maar Richard zal straks de doop ontvangen als teken en zegel van het verbond als hij straks zijn belijdenis heeft uitgesproken. En daarom lees ik nu ook eerst het doopformulier. Want wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat naar het woord van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven om alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, en hen te leren onderhouden al wat hij geboden had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt is, in zijn dood gedoopt is. Met hem zijn we dan begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Als wij tot geloof in de Heer Jezus komen, mogen we als teken en zegel van Gods verbintenis met ons gedoopt worden. Ook de kinderen mogen immers delen in de geheimenissen van het Koninkrijk Gods, in overeenstemming met het woord van Jezus: laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. De doop laat ons zien dat wij algehele reiniging nodig hebben. De schriften leren ons dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. Wij kunnen Gods rijk niet zomaar binnengaan, dat wij wedergeboren zijn. Nu wil God ons geven wat hij van ons vraagt. Daarvan is de doop in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest het teken en zegel. In de naam van de Vader gedoopt worden is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij geeft daarmee te kennen dat hij ons tot zijn kinderen aanneemt en maakt tot zijn erfgenamen. Hij zet zich voor ons in ten goede. In de naam van de Zoon gedoopt worden is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. We mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. In de naam van de Heilige Geest gedoopt worden is een teken en zegel dat hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verworven heeft. De schatten van Christus maakt hij ons eigen, de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Laten we toegewijd zijn aan de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude zondige leven, opdat we geheel en al een nieuw leven leiden in dienst van God. En als wij in zonde vallen, we zijn en blijven immers zwak, dan moeten we niet aan de genade van God twijfelen en niet blijven doorgaan met zondigen. Want de doop is een zegel en een vast teken dat het verbond met God eeuwig is. Tot zover het formulier. We willen nu met elkaar zingen het lied Heer, u bent mijn leven. Zullen we samen bidden? Almachtige, eeuwige God, u hebt door de zondvloed de ongelovige wereld gestraft, maar Noach en de zijnen hebt u gered. U hebt de farao van Egypte, die zo verhard was dat hij zich niet aan u wilde onderwerpen, met heel zijn leger in de Rode Zee doen omkomen. Maar uw volk Israël hebt u droogvoets door diezelfde Rode Zee geleid. In deze redding door het water heen, laat u ons zien wat de doop ten diepste is. Hoe groot is uw ontferming? Wij bidden u op grond van uw oneindige barmhartigheid, dat u dit uw kind, Richard, genadig wilt zijn en door uw Heilige Geest wilt opnemen in het lichaam van Jezus Christus, uw Zoon. Laat hem met hem in zijn dood worden begraven en met hem opstaan in een nieuw leven. Laat hij zijn kruis dagelijks blijmoedig mogen dragen in de navolging van Christus en hem aanhangen met een echt geloof, vaste hoop en vurige liefde. Geef dat niet alleen aan hem, maar ook aan Mariette, Joost, Leon, Nathan, Suzanne, Marieke, Johan, Pauline, Gerard, Jochem, Henno, Irene, Willem, Linda, Diana en Nelleke. Geef dat zij allen dit leven dat aan het sterven is prijsgegeven, door uw genade getroost zullen verlaten en zonder angst zullen verschijnen voor Jezus Christus, uw Zoon, die rechter en redder is. Hoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Samengekomen rond de doopvont, herinneren jullie en wij allen onze eigen doop. En worden we alle getuigen van de doop van Richard. We staan om hem en om alle heen die vandaag hun belijdenis uitspreken. Laten we ons dan ook niet schamen om Christus openlijk te erkennen. Want het evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. En laten we zo een muur van geloof en gebed zijn om deze mensen heen. En daarom willen we nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen met elkaar het geloof belijden door het samen ook te zingen.
Thank you.
Door het zo met elkaar te zingen, kom je er ook achter wat het geloofbelijden nu eigenlijk is. Jullie zouden zelf al in staat zijn om een nieuw koor op te richten met elkaar, met z'n 17. Maar wat je eigenlijk nou deed, is meezingen met de gemeente. En wat is je geloofbelijden nu eigenlijk anders dan dat je meezingt met de gemeente? We hebben allemaal onze eigen stem. En ik hoorde hoge stemmen, lage stemmen en tussendoor stemmen. En we hebben allemaal ons eigen verhaal, maar er werd één melodie gezongen. Er werd één tekst gezongen. Ik geloof in God, de drie enige God. En dat deed je op je eigen, dat doe je op je eigen manier. En de mensen hebben dat ook kunnen lezen of zullen dat lezen. Dat moeten ze nu niet gaan doen. Maar er staat voor in jullie motivatie om belijdenis te doen. En er zal veel over te zeggen zijn. Maar jullie doen het op je eigen manier. Maar je zingt wel hetzelfde. En wat is nou geloofbelijden? Is dat je zegt, niet alleen ik zing met deze mensen mee, maar in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijden we het geloof. We zingen mee met al die mensen die het geloof in de Heer Jezus beleden hebben. En dat geeft iets, dat je je eigen partij mag zingen, dat mag. Maar dat geeft ook iets aan van, ja, ik zing het ook maar mee met anderen. We doen het met elkaar en dat wat altijd is geloofd, dat mag ik, daar mag ik mee instemmen. En ik zing mijn eigen partij daarin. Nou, en daarom vragen we ook niet heel veel van jullie. En dan vragen we ook niet of jullie hele verhalen willen vertellen. Hoewel dat wel mocht, hè. Dat is jullie eigen beslissing om dat niet zo te doen. We vragen niet of jullie hele verhalen vertellen. We vragen alleen eigenlijk, en die vraag komt daarop neer, wil je meezingen? Dat is het. Wil je meezingen? Of dat je ze vraagt met de woorden van de tekst, blijf bij ons. Wil je dat God bij je blijft? Dat is het. Eigenlijk meer is het niet. Je hoeft alleen maar ja te zeggen. En dat willen we voor jullie vragen dan. Maar daarom wil ik jullie eerst een aantal vragen. En ik verzoek jullie nu in dit plechtig ogenblik van je leven, voor vele getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste, geloven jullie dat de waarheid van God die in het Oude en Nieuwe Testament geopenbaard is en beleden is in de artikelen van het christelijk geloof en ook in deze christelijke kerk geleerd wordt, dat dat de waarachtige en volkomen leer der zaligheid is? En is het je voornemen in de belijdenis daarvan door Gods genade standvastig te blijven in leven en in sterven? Ten tweede, verklaar je dat je je vanwege je zonde mishaagt, dat je je daarom voor God verootmoedigt en dat je je leven buiten jezelf in Christus Jezus zoekt en wil je graag de dood van de Heere verkondigen om je daardoor te laten sterken in het geloof? Ten derde, belijd je dat het je een hartelijke begeerte is door de kracht van de Heilige Geest God de Heere lief te hebben, hem te dienen naar zijn woord, je als een trouw lid van de gemeente van Christus te openbaren, mee te werken aan de opbouw van de gemeente, zijn naam te belijden in de wereld en je bereidwillig te onderwerpen aan het herderlijk opzicht en de tucht van de kerk? En een vraag in het bijzonder voor Richard. Geloof je dat je door je doop met Jezus begraven wordt in zijn dood, om met hem op te staan en in de kracht van zijn geest een nieuw leven te leiden? En belijd je dat je door de doop een lid wordt van Jezus Christus en dat je ingeleid wordt in de gemeente? En ik wil voor jullie allemaal een eigen ja-woord hebben. En daarom vraag ik het nu aan Johannes Joost Baai. Wat is daarop jouw antwoord? Ja. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Psalm 27, vers 1. En de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus sterken je door zijn Heilige Geest. Wat is daarop jouw antwoord, Leonard Daniel Baai? De Heere is mijn herder, Psalm 23, vers 1. de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest.
Amen.
Wat is daarop jouw antwoord, Jonathan Christiaan Biemond? Welzalig hij die de God van Jacob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de Heere zijn God. Psalm 146, vers 5. En de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Wat is daarop jouw antwoord, Suzanne Boshoven? Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem. Psalm 116, vers 1. En de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Wat is daarop jouw antwoord, Marieke Willemijn Brugmans? Nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Psalm 73, vers 23. En de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Wat is daarop jouw antwoord, Jan Josias van der Dussen? Welzalig de mensen wie er sterkte in u is. Psalm 84, vers 6. En de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Wat is daarop jouw antwoord, Pieter Nella Johanna van der Dussen van Os? Heere der Heerscharen, welzalig de mens die op u vertrouwt. Psalm 84, vers 13. En de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Wat is daarop jouw antwoord, Gerrit Christiaan de Geus? Vertrouw op de Heere en doe het goede. Psalm 37, vers 2. En de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop jouw antwoord, Jochem Kortleven? Wie op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. Psalm 125, vers 1. En de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Wat is daarop jouw antwoord, Hendrik Ploeg? Dient de Heere met vreugde, Psalm 100, vers 2. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Wat is daarop jouw antwoord, Irene van Ballengooien? Ja. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Psalm 100, vers 3. En de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Wat is daarop jouw antwoord, Mariette Putters? Ja. Bewaar mij, o God, want bij u schuil ik. Psalm 16, vers 1. En de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Wat is daarop jouw antwoord, Richard Hendrik Bostelaar? Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Psalm 16, vers 11. En ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Wat is erop jouw antwoord, Gerrit Willem Sterk? Zie, des Heere oog is op hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. Psalm 33, vers 18. En de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Wat is daarop jouw antwoord, Gerlinda Hendrina Sterk Kerkstra? Uw goede tierenheid, Heere, zij over ons gelijk wij op u hopen. Psalm 33, vers 22. En de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Wat is hierop jouw antwoord, Hendrina Visser? Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. En de Almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Wat is erop jouw antwoord, Hiltje, Johanna, Nelleke, Wittekoek? Want gij alleen, o Heere, doet mij veilig wonen. Psalm 4, vers 9. En de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Gemeente, ik verzoek u te gaan staan en hem toe te zingen het lied wat opgegeven staat. Thank you. Ga ik maar aan de. En we zingen nu met elkaar het lied Heerlijk is uw naam. zullen we samen danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, u prijzen en danken wij dat u ons door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeeft. Dat u ons door uw geest tot leden van hem afzondert en in hem tot uw kinderen aanneemt. U prijzen en danken wij dat u ons dat laat zien en bezegelt in het teken van de doop. U prijzen en danken wij dat 17 mensen amen mochten zeggen op uw belofte. Om Jezus wil bidden wij u voor Richard en voor hen allen, dat u hen altijd wilt leiden en regeren door uw geest. Geef dat ze naar uw woord mogen wandelen en in Christus tot geestelijke groei komen, opdat zij uw goedheid en barmhartigheid blijvend zullen erkennen en verkondigen. Laat hen onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en volhardend strijden tegen de zonde, de duivel en zijn hele rijk. En overwinnen om u, enige en betrouwbare God, Vader, Zoon en Heilige Geest, eeuwig te loven en te prijzen. We danken u dat we hier getuigen van mochten zijn, Heere God. Dat we het ook mochten ondergaan en dat we het mochten horen dat u met ons meeloopt in ons leven. We danken u voor de genade dat we dat zomaar mogen horen in deze wereld. En we bidden zo voor elkaar. We bidden voor allen die het kwijt zijn geraakt. Die eens ja hebben gezegd hier in de kerk, maar het niet volgehouden hebben. Soms begrijpen we dingen, soms begrijpen we dingen ook niet. We bidden van u. Geeft u hem moed en standvastigheid, ons allen. En geef ons ook de liefde om te merken wat u met ons voor heeft. Wat u bezielde toen u uw zoon gaf. Heer, denkt u aan ons allen als we op moeilijke plaatsen leven. Waar het moeilijk is om getuige van u te zijn. Heer, doorbreken onze eigen gedachten, onze eigen onmogelijkheden. Denkt u aan ons als we aanlopen tegen andere muren. De muren van ons verstand, de muren van onze wil. Als we niet verder kunnen. We bidden van u, wees u met uw geest zo in ons midden. U doorbreekt toch de grenzen die ook wij zelf maken. We vragen van u, wees u zo met ons allen. En geef dat we tot een zegen mogen zijn. We zijn hier bij elkaar in de kerk. En we mogen het goed hebben met elkaar. Maar geef dat we deze zegen mee mogen nemen in ons leven. Want uiteindelijk leven we van maandag tot en met zaterdag buiten de kerk. Geef dan dat we daar de dienst aan u en het belijden van uw naam gestalte mogen geven. Met heel ons hart, met heel ons verstand, met al onze kracht. We danken u dat er zoveel ouders bij mogen zijn. Zoveel mensen om hen heen mogen staan. We danken u voor al het goede dat ze hebben mogen geven in de opvoeding van de kinderen. Dat het mooie mensen zijn geworden. We danken u voor uw genade in hun leven. We bidden voor ons allen. We bidden voor hen die we missen. We bidden voor hen aan wie we denken. U weet aan wie we denken. We bidden zo voor heel uw kerk. En we leggen heel ons leven voor u neer. We danken u dat we hier mochten zijn. Hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zal er nu gecollecteerd worden? En daarna zingen we ons slotlied, U zij de glorie. Mogen dan bijna hier vandaan, onder de zegen van God die ik mee mag geven, maar ik heb nog twee dingen te zeggen. Dat is, we hebben er even over nagedacht wanneer we dat zouden, jullie zouden geven, maar als dat nou straks helemaal na alles zal zijn, dan zijn jullie heel erg moe en dan kun je het niet meer dragen. Het is een prachtig boek wat de kerkenraad aan jullie wil geven. Woordenboek voor bijbellezers. Nou, dat hebben we gedaan, bijbellezen op de catechisatie. En ik hoop dat jullie dat nog veel doen, veel meer doen en dat dit woordenboek jullie daarbij kan helpen. Er zijn mensen natuurlijk die zeggen van, ja, ik heb er één en mijn vrouw dan, of mijn man dan, of mijn vriend dan. Nou, die krijgt een ander, een dunne boekje. En je maakt zelf maar uit voor wie het is, maar het is voor allebei van de kerk voor jullie. Een boekje, discipelschap. Nou, dat is ook wel de moeite waard en ook nog een boekje van de Nederlandse geloofsbelijdenis. U krijgt straks alle de gelegenheid om hen de hand te geven en dan zal de knielbank even weggehaald worden. En ik denk dat het veilig is als je cello ook eens ook aan de kant gaat. En dan kunt u zo vanuit het binnen zo feliciteren en dan die kant weer uitgaan. Voor alle vrienden en familie van binnen en buiten de gemeente of van buiten en binnen de gemeente, zo moet ik het zeggen, is er koffie ook in de zalen van de kerk. Mogen dan hier vandaan gaan. En we hebben gevraagd, blijf bij ons. En hij belooft het ook. Zie, ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. Ga daaromheen in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.